Ik wil het gedeelte uit het avondmaalsformulier nog met u lezen, waar het vanavond over gaat. Als u een beetje thuis bent, en inmiddels bent u denk ik wel een klein beetje thuis in het formulier, dan ziet u ergens het gebed voor het avondmaal. En dat begint met opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen. En dan is het daarboven een aantal regels. Dat we beginnen met daarbenevens. Eerst ging het over het zien op Jezus. En nu het zien op elkaar. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zo is niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de aankondiging van deze Bijbellezing stond als thema vermeld zorg voor elkaar. En in de mail die ik kreeg, ik dacht dat het ook op internet stond, oog voor elkaar. Nu kan dat op zichzelf heel oppervlakkig zijn. Oog voor elkaar hebben, zorg voor elkaar hebben. In een dorp kunnen heel veel mensen denken om elkaar, rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar, betrokken zijn. Terwijl het dan toch over heel andere dingen gaat als waar het vanavond over moet gaan. Precies een week geleden, u hebt het ongetwijfeld meegekregen, verging er op zee een Urker kotter, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Een heel Urk was geschokt en veel bewoners van het voormalige eiland gingen die eerste dagen naar bed met de ramp in gedachten. En als ze wakker werden, 's nachts of 's morgens, dan was het eerste waar ze aan dachten, de scheepsramp. Denkend aan de getroffen gezinnen. En er is veel meeleven. En er is veel betrokkenheid. En er is veel oog voor elkaar. En er is veel zorg voor elkaar deze dagen. En de vraag is, gaat het dan over zulke dingen vanavond? Al die mensen zijn met elkaar gezamenlijk bezig met datzelfde, met die ene ramp, de zoektocht naar de vermisten. Alle ogen staan dezelfde kant op. Is dit oog voor elkaar zoals we vanavond zien? Hoewel dat beslist niet oppervlakkig is, is dit toch niet het geval? Het gaat niet om gemeenschap der heiligen, al wordt dat zeker gevonden op Urk. Het gaat vooral over gemeenschap der Urkers. En dat zijn zelf geen heiligen. Hoe eensgezind men ook is. Vanavond oog voor elkaar als heiligen in en door Christus verbonden. Gemeenschap der heiligen. Naast de gemeenschap met Christus wordt dus ook daar iets van ervaren en beleefd en beoefend aan het heilig avondmaal. Gemeenschap met elkaar. En als het goed is, werpt dat ook vruchten af. Oog en zorg voor elkaar. En toch wil ik insteken bij die gemeenschap. Bij dat diepe woord gemeenschap der heiligen. Dat heb ik er ook maar als thema boven gezet. De gemeenschap der heiligen. We letten op de noodzaak daarvan. Op de weg waarlangs die ontstaat. En in de derde plaats de manier waarop dat nou realiteit wordt. Gemeenschap der heiligen, de noodzaak ervan, de weg waarlangs die ontstaat en de manier waarop dat realiteit is. Wel, gemeenschap der heiligen, daar gaat het over. En laten we dan maar meteen beginnen met te zeggen dat is onmisbaar. Als je niet kan zeggen dat je je mede-christenen hartelijk lief hebt, dan zit het niet goed in je geestelijke leven. Natuurlijk, de band met de Heere, dat is het allerbelangrijkste. Maar het bestaat niet wanneer iemand de Heere mag vrezen, dat hij vervolgens ook niet zijn broeder of zijn zuster lief krijgt. Als iemand daarop heeft gewezen, dan is het de Heere Jezus wel. Maar ook de apostel Johannes, de apostel der liefde, benadrukt dat heel sterk. Hij zegt in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief, vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij, God, in het licht is, zo hebben we gemeenschap met elkaar. Dat kan niet anders. Als ze met God verbonden zijn door het geloof in Christus, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En in dat vierde hoofdstuk wat we samen gelezen hebben, waarvan we een deel gelezen hebben, werkt hij dat dan vervolgens uit. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. En die God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, hij heeft zijn broeder niet lief. Die is een leugenaar. Die zijn broeder niet lief heeft. Die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft. En dat is de teneur, gemeente, van heel de schrift. De kerk, met een hoofdletter, bestaat uit één lichaam. Met vele leden, mensen die via het hoofd, Christus, allemaal aan elkaar verbonden zijn. En elkaar dus ook allemaal nodig hebben. Christus is het hoofd. En de gelovigen zijn de ledematen, de leden, verbonden aan elkaar. En die leden hebben elkaar lief. Dat hebt u, als het goed is, al eerder gezien tijdens deze serie Bijbellezingen. Dominee Westerink die heeft gepreekt over de waarachtige zelfbeproeving. En als u het formulier voor u hebt liggen, dan kunt u het meelezen bij ten derde. Ten derde onderzoeken een ieder zijn conscientie, zijn geweten. Of hij, dan sla ik een klein stukje over, zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Waarachtige liefde jegens de naast. Ook naar diegene toe die je misschien helemaal niet aardig vindt. Ook naar diegene toe met dat hoekige karakter. Ook naar diegene toe waar je je misschien wel eens aan geërgerd hebt. En misschien nog wel. Als je aan hem denkt. Als je hem ziet zitten. Als je hem hoort. Misschien wel de dominee. Of de organist. Voortdurende ergernis in de gemeente is van de boze. Waarachtige liefde, daar gaat het om. Zonder dat die er is, waarachtige liefde, jegens deze gemeenteleden in de eerste plaats, jegens de avondmaalgangers in het bijzonder, zonder dat kun je geen avondmaal vieren. Al is er maar één die je niet waarachtig lief hebt, dan eet en drink je onwaardiglijk, op onwaardige wijze. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Was het ontbreken van waarachtige liefde in Korinthe ook niet de eerste oorzaak voor het op onwaardige wijze eten en drinken? Paulus zegt immers in 1 Korinthe 11, er zijn scheuringen in de kerk van Korinthe. Er is oneenigheid. De rijken in de gemeente die wachten niet op de armen. Waardoor die armen met een lege maag aan het avondmaal zitten met alle gevolgen van dien. Onwaardiglijk eten door gebrek aan liefde in woord en daad. En daarom zijn er veel zwakken in de gemeente. En daarom sterfgevallen, ziekte. Gebrek aan liefde. Gebrek aan gemeenschap der heiligen. Oog voor elkaar. Hart voor elkaar is de oorzaak. Nee, dat is trouwens geen zaak van gezellig met elkaar zijn. Dat is op zichzelf natuurlijk een zegen. Het samen goed hebben als gemeente, gezellige activiteiten organiseren, dat bindt samen in zeker opzicht. Maar dat is natuurlijk geen gemeenschap der heiligen waar het hier over gaat. Het is ook niet het zomaar elkaar aanspreken als broeders en zusters, broeder die, zuster die. Dat heeft wel iets moois, maar je kunt er ook wel eens heel erg moe van worden. Nee, gemeenschap der heiligen in Christus. En als het gaat om liefde tot de naaste, dan gaat het om de liefde van Christus die in mij gestalte krijgt. Liefde zoals 1 Korinthe 13 erover schrijft. De liefde die alle dingen hoopt en verdraagt en gelooft en niet verbitterd wordt. Liefde. Die wordt dus versterkt aan het avondmaal. Beleefd. Als je om je heen kijkt aan de tafel. Als Gods geest je leidt. Dan denk je niet aan de tafel van, oh, die zit er ook, nou. Daar heb ik toch wel mijn vraagtekens bij. Of waarom zit die aan de eerste tafel? In sommige gemeenten, ik weet niet hoe dat hier is, heeft de eerste tafel toch nog een bepaalde extra waarde. Volgens de godsdienst van de mensen. Als Gods geest je leidt aan de tafel, dan is er onvoorwaardelijke liefde tot de Heere en tot elkaar. Samen heb je immers datzelfde bloed nodig van het lam. Samen mag je door genade datzelfde koord aangrijpen dat redt van het verderf. Samen midden in de dood. En daar iets van beleven. Samen het leven buiten onszelf in Christus zoeken. Ja, daar moeten we goed om denken. Gemeenschap der heiligen gaat diep. Dat kan niet met iedereen die zich christen noemt. Dat kan zelfs niet met iedereen die klaagt over zijn zonden. Dat kan niet met iedereen die halleluja roept. Gemeenschap der heiligen is alleen daar waar Gods geest het werkt. En waar herkennen we dat dan aan? Hoe werkt die geest de gemeenschap der heiligen? Ik wil dat illustreren met twee Bijbelse voorbeelden. Handelingen 2 en Genesis 3. Allereerst maar het Nieuwe Testament. Van de eerste christelijke gemeente lezen we dat ze alle dingen gemeen hadden. Eén van hart, één van ziel, één van geld en goed. Ze deelden alles samen. En wat is daar het fundament van? En zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is het wat van belang is. En die leer der apostelen die ligt nog vers in hun gehoor. Hetzelfde hoofdstuk, de preek van Petrus. Petrus die het woord voert, geleid door de Heilige Geest. Het woord dat stelt de mensen schuldig en het volk gaat vervolgens buigen, belijden. Want de Geest legt het woord aan hun hart. Ze worden doorstoken in het hart en ze gaan zien wie ze doorstoken hebben. De Heere Jezus Christus. En Hij wekt het gebed. Wat moeten we doen? Waarna de oproep tot bekering klinkt. De oproep tot geloof. En die heerlijke belofte, want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Gemeenschap der heiligen. Wat begint dat dus? Met volharden in de leer der apostelen. Samen weten, beseffen, belijden, schuldig te staan. Midden in de dood te liggen. Samen de bekering tot God zoeken. Afsterving van de oude mens, het doden van de zonde, de opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God door Christus. Samen dat lam overhouden, samen steunen op de belofte. Samen je totaal afhankelijk weten van de Heere alleen, ook voor het geloof, ook voor de gang naar het avondmaal. Dat bindt samen. Die leer. Dat is Handelingen 2. In de eerste hoofdstukken van Genesis gaat het ook over gemeenschap der heiligen. Overigens is dat derde hoofdstuk ook van belang om aan te tonen dat de mens niet geboren wordt met liefde in zijn hart tot zijn naaste. Niet geboren wordt met gemeenschap, in gemeenschap met God. Integendeel, de mens wordt geboren geneigd om God en zijn naaste te haten. Als ik-gericht figuur, zonder oog en zonder zorg voor een ander. Maar dat was niet Gods bedoeling, gemeente. God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, man en vrouw in ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. En man en vrouw leefden samen voor Gods aangezicht. Ze wandelden met God. Adam en Eva vormden de eerste kerk. Nieuwtestamentisch gezegd, dat kan natuurlijk niet, maar we zouden zeggen, het waren nou de eerste avondmaalgangers. Samen hadden ze God lief. Verbonden aan hun schepper hadden ze elkaar lief. Er was gemeenschap der heiligen bij Adam en Eva. In dat gezin, wat heerlijk als er in een gezin daarvan sprake mag zijn. In een huwelijk, in je verkeringstijd. En zonder dat kan het niet eigenlijk. Laat ik het woordje eigenlijk maar weglaten. Hè. Zonder dat kan het gewoon niet. Gemeenschap der heiligen ook in je relatie. Maar er kwam een breuk, gemeente. Een breuk met God. Maar ook een breuk onderling. Na de zondeval schaamden Adam en Eva zich voor elkaar. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. De gemeenschap der heiligen was kapot. Ze konden niet zomaar oog hebben voor elkaar. Zorg hebben voor elkaar. Dat ging niet meer. Het contact met de Heer was weg. Het contact met elkaar was weg. Ja, dat is schuld, gemeen. Schuld. Een mens zondigt tegen God, maar daarmee ook altijd tegen de ander. Tegen mensen naast je, om je heen. De zonde maakt scheiding tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. En daarom begrijp je elkaar soms niet. En daarom vlieg je elkaar soms in de haren. Dat hoort er niet bij. Dat hoort er niet bij. Ruzie. Dat denken we wel eens. In elk goed huwelijk is wel eens wat. Oneenigheid. Zo heeft God het niet bedoeld en niet gemaakt. Ook dat hoort bij het bedenken van onze zonde en vervloeking, gemeente. Waarover we een mishagen moeten krijgen, dingen, zonden, los van elkaar leven, individualisme, gebrek aan oog en zorg voor elkaar en gemeenschap der heiligen. Het moet ook bestraft worden met de bittere en smadelijke dood van Christus aan het kruis. Nee, dat beseft de mens niet uit zichzelf. Als dan de mens lag, dan was de breuk gebleven en niet geheeld. Maar God, God zoekt de mens op. Zoals hij die mens op de Pinksterdag opzocht, zo zoekt hij ook Adam en Eva op. En dan blijkt hoe aangrijpend die breuk is, hoe los, hoe ver weg ze bij elkaar vandaan staan in geestelijk opzicht. Ze buigen niet. Adam geeft Eva de schuld, de Heere God ten diepste, die vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven. En Eva die wijst op de slang. De breuk wordt niet hersteld. Maar God. God. Hij komt. Met zijn oordeel. En opnieuw. Met zijn genadige belofte. Want u komt de belofte toe. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. En dan gebeurt er wat in het hart van Adam. Dan wekt Gods geest ook geloof en door het geloof in Gods belofte mag hij zijn vrouw de naam Eva geven, moeder aller levenden. En Eva ontvangt datzelfde geloof in de belofte, dat blijkt als ze Kaïn ontvangt en zegt, ik heb een man van de Heere gekregen. En dan krijgen ze die gemeenschap weer terug van God. God zorgt voor die gemeenschap. Der heiligen. Het is op zijn initiatief. Dat lezen we ook in het formulier. Wij verbinden onszelf niet aan elkaar. Maar worden door de Heilige Geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden. Worden verbonden. Het is een geschenk van de Heere. Dat is niet ons aardig vinden van elkaar, maar Gods werk in ons. Het heeft bovendien ook bloed gekost. Gemeenschap der heiligen. Dus niet goedkoop. De Heer maakt rokken van vel en er moet bloed vloeien. Voordat Adam en Eva weer zonder schroom oog kunnen hebben voor elkaar. Zorg kunnen hebben voor elkaar. Gemeenschap kunnen hebben met elkaar. Niet zonder bloed. Wel, als we nu die lijnen eens trekken vanuit die twee schriftgedeelten, gemeente, Genesis 3 en Handelingen 2, dan zien we in beide gevallen schuldige mensen. Opgezocht door God. Door de Heilige Geest ontdekt aan hun schuld. Door diezelfde Geest getrokken. Tot geloof gebracht in de gewisse belofte van God. De leer van de apostelen, dat is blijkbaar dezelfde leer als de leer van Genesis 3. De leer van het kruis. En zonder het beleven van de dingen die daarin aan de orde komen, is er geen gemeenschap der heiligen. Het staat niet voor niks voorop. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. En daarna pas in de gebeden. En daarna pas in de breking van het brood. En daarna is er pas sprake van, zij hadden alles gemeen. Gemeenschappelijk. De leer van een rijke Christus voor een gevallen zondaar. Als het gaat om gemeenschap der heiligen, dan moet er dus ook gemeenschap in die leer zijn. Alle avondmaalgangers hebben daarmee ingestemd toen ze belijdenis deden in deze gemeente. Maar we mogen onszelf wel afvragen of dat ook beleving is. Zijn we het er echt mee eens? En is de zaak van ons hart geworden? En heeft dit nou een plek in ons leven, in ons gezinsleven? Die leer van de apostelen. De prediking van het woord, het kruis van Christus. Je kunt niet volharden in die leer en gemeenschap hebben met elkaar, gemeenschap der heiligen, zonder dat ook woorden te geven. Zonder je daarover te verwonderen. Waarom was het op mij gemunt? Zonder dat. Geen gemeenschap met elkaar. Maar gemeente, we zullen eens kijken naar wat het formulier er verder over zegt. De manier waarop dat nou realiteit wordt. Eerst wordt er in het formulier gesproken over het zien op Jezus. Op hem die ze doorstoken hebben. De Heer Jezus die wijst namelijk in het avondmaal op de enige grond en fundament van de zaligheid. Zijn volkomen offer aan het kruis geschied. Door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En dan komt het, ons, meervoud, levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid, de heerlijkheid deelachtig worden. Door die ene geest van God, die in alle leden van de kerk woont, kerk met een hoofdletter. Door die ene geest hebben we gemeenschap met Christus, ontvangen we samen al zijn goederen, eeuwig leven, gerechtigheid, heerlijkheid. Wij ontvangen dat. En je kunt het vergelijken met een erfenis. Erfenis als iemand komt overlijden, en ik ben me bewust dat een voorbeeld als dit ook wel heel veel pijn kan doen. Maar als iemand komt te overlijden, dan, en jij staat, u staat in het testament, dan krijgt u een deel van de bezittingen. Een deel van het geld, van de spullen. Alle erfgenamen krijgen een deel. En als vervolgens de erfenis uitgedeeld is, dan kan iedereen weer zijn eigen gang gaan naar zijn eigen huis, naar zijn eigen plek. Maar bij de erfenis die de Heere Jezus aan zijn erfgenamen geeft, kan dat niet. Je krijgt niet allemaal een stukje. Je krijgt allemaal alles. Samen heel die erfenis van Christus. Niet om te verdelen, maar om alles persoonlijk en alles gezamenlijk te ontvangen. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Zijn Heilige Geest. Al zijn schatten en gaven. Zij die door die geest van God geleid worden. En door het bloed van Christus gekocht zijn. ontvangen. Alles in gemeenschap. Zo wordt het ook verwoord in de catechismus antwoord 55, waar het gaat over de gemeenschap der heiligen. En dat betekent, gemeente, dat je gewoon niet zonder elkaar kunt. Je bent aan elkaar verbonden. Samen ontvang je alles, verbonden, één met elkaar. En over die eenheid gaat het formulier dan verder. Dan wordt er een tekst geciteerd uit 1 Korinthe 10, vers 16. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. De eenheid waar we het over hebben, wordt zichtbaar in het samen eten van het ene brood. In Schotland, zo zijn er gemeenten, zo las ik ergens, waarbij alle avondmaalgangers uit één grote homp brood een stuk mogen plukken. En dat is het beeld eigenlijk, symboliek die boekdelen spreekt. Zoals die ene Christus door zijn geest in allen afzonderlijk woont, zo nemen alle gelovigen dat ene brood samen in zich op. Samen deel aan één Christus en zijn schatten. Eén brood. Uit dat ene meel dat van vele graankorrels komt. En één wijn en drank uit vele beziën samen geperst die zich onder één vermengt. Ook die ene wijn ontvangen alle gelovigen aan de tafel. En dat verbindt aan elkaar. De wijn die wijst op het bloed. Bloed. Het verbindt. We vinden dat vaker in de Bijbel. Exodus 24. Dan lezen we dat Mozes bij de Sinaï een altaar bouwt. Onderaan de berg. Er worden offers gebracht, dieren geslacht. En heel die stroom van bloed, die ene stroom, die wordt door Mozes opgevangen. Die ene stroom bloed van al die dieren wordt in twee helften verdeeld. De ene helft wordt in bekkens neergezet en de andere helft van dat bloed wordt op het altaar gesprengd. En toen? Mozes, en in het boek van het verbond, leest het voor. Het volk belooft gehoorzaamheid. En vervolgens neemt Mozes die bekkens met bloed, dat ene bloed, één deel op het altaar, het andere deel in bekkens, en hij sprengt dat over het volk. Eén bloedstroom, het bloed des verbonds, zo zegt Mozes. Eén bloedstroom, die Israël aan het altaar aan de Heere verbond en tegelijk ook aan elkaar. Samen bedekt met het ene bloed. Nou, zo is het ook in het Nieuwe Testament rondom de avondmaalstafel. Dat ontvangen van die beker wijn, dat doorgeven van die ene beker wijn, wijst daarop. De verbinding met Christus door dat ene bloed. En de verbinding aan elkaar door dat ene bloed. Het heeft bloed gekost. Gemeenschap der heiligen. We zagen het in het paradijs. We zien het in Exodus. We zien het rond het avondmaal. Dit is het nieuwe verbond, het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Gemeenschap der heiligen kan alleen maar achter bloed plaatsvinden. Omdat de vijandschap die er bij ons is van nature alleen maar teniet gedaan kan worden door bloed. En als u dat nou beseft, en als u daar iets van beleeft, als vijand verzoend door de dood van de Zoon van God. Dan kan het toch niet anders, gemeente, of je gaat die ander lief hebben. Die ander die ook als vijand door datzelfde bloed verzoend is. Als er dan nog iemand is die in oneenigheid leeft en blijft leven met iemand uit de gemeente. Die acht het bloed van Christus onrein. Het bloed. Dat bepaalt ons bij hem, gemeente, waar het formulier verder naar verwijst. Christus, onze lieve zaligmaker. Daar past toch geen oneenigheid bij. Als ze dat mogen belijden en mogen nazeggen. We zouden hier eigenlijk stil moeten blijven staan en moeten gaan zwijgen en naar die woorden gaan staren en overdenken. Christus, onze lieve zaligmaker. Ook als je het niet nadurft of kunt of mag zeggen. Die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Ons meervoud. Daar raak je toch niet over uitgedacht. In de eeuwigheid gaf hij zichzelf. Bood hij zichzelf aan om gevallen mensen te redden. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. Hij kwam uit liefde. Tot het recht van zijn vader, tot de eer van zijn vader, liefde, tot gevallen vijanden, gegevenen van de vader. Alzo hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Hij kwam om te lijden, om de toren van God over de zonde te dragen. Hij kwam om verdoemd te worden aan het kruis. En die eeuwige God verlatenheid samengeperst in 3 uur. Onze lieve zaligmaker, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat bloed van die zaligmaker, die lieve zaligmaker, verbindt. Omwille van hem is de kerk één lichaam. En omwille van hem zijn de avondmaalgangers. Misschien moet ik het toch maar zeggen. Om duidelijk te zijn. Om schriftuurlijk te zijn. De ware avondmaalgangers. Omwille van hem zijn ze één lichaam. Door broederlijke liefde. Omdat deze zoon verlaten wilde worden. Deze broeder. Kunt u daarbij gemeen? Kunt u daarbij? Zingt het na in uw hart. U durft misschien niet. U hebt er geen deel aan. Mag ik dan wijzen waar voor wie deze zaligmaker gekomen is? Broeders, oh nee. Weglopers. Mensen die aan het woord van Satan geloof hechten. Mensen die voor zichzelf leefden zonder God. Inderdaad, vijanden, goddelozen. Dat zijn ook woorden om over na te denken. Om dan te kijken of dat bij u past. Met je eigen hart ernaast, vijanden, goddelozen. Zulke mogen het leren, stamelend, biddend, smekend of de Heer het wil geven. Vanuit de nood. Omdat ze beseffen, het kan zo niet verder. Onze lieve zaligmaker. O Heere, geef dat ook aan mij. Want er is niemand nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Hij. Als u op Hem ziet, dan kan het niet anders of u gaat op die ander lief hebben. Die ook zijn houvast in hem vindt, zijn hoogst geluk in het beschouwen van hem, het zien op hem. Dan zijn er geen mensen meer die je niet mag. Genade verbreekt immers. Bij het zien op deze lieve zaligmaker houdt de mens niets over. Eeuwige honger en kommer, midden in de dood. Dat is mijn deel. Deze zaligmaker neemt, wil het wegnemen en neemt het weg. Niet alleen anderen, o Heere, maar ook mij. En zet er maar een streep onder dat woordje zullen, wat u vervolgens leest. Alzo zullen wij allen één lichaam zijn. Het kan niet anders. Als God het ene geeft, dan houdt hij het andere niet achter. Zullen, daar mag u ook een belofte in lezen. Om op te pleiten, net als die eerste belofte in het formulier. Die gewisse belofte van God. Over de vergeving van zonden. Hier een belofte van eenheid, broederlijke liefde. Oog voor elkaar, gemeenschap met elkaar. Dat hoort ook bij die gaven die Christus schenkt aan zijn kerk. Liefde. Door het bloed. En dat komt dan uit in de daden, jazeker. Misschien hebt u wel gedacht dat het daar alleen maar over zou gaan. Over de daden. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad tegen elkander bewijzen. Het is maar een klein stukje van het gedeelte. Maar daar komt het dan wel op aan. We kunnen elkaar aanvoelen en elkaar als kinderen van de Heere beschouwen of niet. Maar het moet blijken. Het oog is er voor de hand, zegt Paulus. Het hoofd is er voor de voeten. En die hebben elkaar nodig. Echte geestelijkheid openbaart zich ook in de daden. Met elkaar meeleven. Er voor elkaar zijn in vreugde en verdriet. Denk aan Jacobus, de apostel. Als hij spreekt over het belang van de werken als vrucht van het geloof. Dan zegt hij, als er een broeder of zuster nou geen kleding heeft en gebrek heeft aan dagelijks voedsel, dan helpt het niet om te zeggen tegen hem van word verzadigd en word warm. Dat heeft geen nut als je geen kleren geeft en geen voedsel geeft. En als er dus gemeenschap, geestelijke gemeenschap is met elkaar, dan valt ook inderdaad bij tijden dat gevulde envelopje op de deurmat van een gezin dat het niet zo breed heeft. En dan gaat dat belletje waarna er vervolgens een boodschappenpakket op de mat staat, op de stoep. En dan mag de Heere daar alle eer van ontvangen. En dan is het tot eer van de Heere als een ieder zijn gaven tot nut en ter zaligheid van andere gemeenteleden gewillig en met vreugde aanwendt, gebruikt. Gaven van het gebed, van het onderwijs geven in de schrift. Maar ook de natuurlijke gaven in dienst genomen door de Heer. Het klussen voor de kerk, het koffieschenken, het kaarten sturen, het acties uitdenken. Noem allemaal maar op. Als God het in dienst neemt, dan mag het een plekje hebben binnen die gemeenschap van de heiligen. Gedaan uit liefde tot Jezus. En dan is het kleinste groot in de ogen van de Heer Jezus. Het kan alleen maar door Hem. Het kan alleen maar door de verbondenheid met Hem. En door het zien op Hem. Door het volgen van Hem. In de weg van het gebed. Heer Jezus. In ons is geen kracht. En daarom eindigt het stuk ook. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Door zijn Heilige Geest. Die hebben we nodig om elkaar lief te hebben. Een almachtige God. Wist u dat? Dat het niet van u zelf komt. Een almachtig en barmhartig God nodig. Van een mens wordt niet zoveel verwacht hier in het formulier. Niet om de boodschap te nuanceren van nou, dat maakt het ook niet uit, integendeel. Juist omdat er een almachtig en barmhartig God is, ligt de roeping er, ligt de klem er om lief te hebben, omdat het dankzij Hem mogelijk is. Het is noodzakelijk. Zonder gemeenschap der heiligen. Geen zaligheid. En tegelijk, hoe moet het zonder Hem? En daarom toegaan tot de troon der genade, de troon van bloed. En dan ook de hulpmiddelen die God gegeven heeft gebruiken. De leer der apostelen, de prediking, maar ook het avondmaal. Niet slechts om het geloof te versterken, maar ook de hoop en de liefde en de onderlinge liefde. Wat zal dat een zegen zijn als de Heer ook het avondmaal hier in deze gemeente daartoe wil gebruiken. Dat het te merken mag zijn als het sacrament bediend wordt in de voorbereidingsweek en daarna, niet alleen dus in de voorbereidingsweek, als er dingen op recht gezet moeten worden, ook daarna, hier in Sliedrecht Bethel, woont liefde. Ziet hoe lief ze elkaar hebben, in woord en daad. Omdat ze elkaar aardig vinden, ach nee. Omdat hier het heil wordt uitgedeeld, verkregen wordt, het bloed van de kansel mag druppen op de gemeente. Dat ene bloed dat armen rijk maakt, zondaren zalig. Hier wordt het leven geschonken aan mensen midden in de dood. Bent u dat? Het leven tot in eeuwigheid. Amen.